Heer, dat u onze ruimte zal vullen. Dat u dit huis vult met uw aanwezigheid. Dat u onze harten vult met uw waarheid. Dank u wel, Jezus, voor uw aanwezigheid. Halleluja voor uw naam. Koning Jezus. Nou, super jullie te zien allemaal. Wat mooi om hier te zijn. Ik ben Henk, ik ben een broertje van Mark. Hè, die kennen jullie. En mijn moeder ken je misschien. En ik vind het geweldig hier in Groningen te zijn. Jullie zien er allemaal lekker zonnig uit. Lekker zomers. En jullie moeten weten, ik sta hier als een fan. Ik ben fan van de Stadskerk. En ik mag veel kerken ook helpen in gemeenteontwikkeling en hoe ze verder kunnen komen als kerk. En in binnen- en buitenland vertel ik dan ook vaak over jullie als kerk. Dus wat daar gebeurt in Groningen en hoe ze daar dingen doen en alle dingen die we daarvoor kunnen leren. Dat is echt heel bijzonder. En jullie vinden het misschien heel normaal, hè, want het is jullie habitat. Maar die Pinksterdankoffers die door het dak heen schieten. En nieuwe kerken die jullie stichten gewoon in je binnenstad en bidstonden die 1000 of 2000 uur doorgaan. Dat is voor de gewone sterveling onder ons niet normaal. Ja, dus hier in Groningen is misschien gesneden koek. Maar voor de rest van ons is dat echt gewoon heel bijzonder dat God hier zoveel mooie dingen doet. Dus ik ben echt een fan. En ik luister ook veel van jullie preken. En dan rijd ik hier naartoe en denk van, ik moet wel een beetje in de goede focus bij jullie komen. Dus dan luister ik eerst weer even een preek van een van jullie en dan... Daar ben ik weer helemaal klaar voor. Jullie hebben mooi die serie gehad, hè, door de ogen van, naar Pasen toe. De vrucht van de geest hebben jullie behandeld. En nu zijn jullie met Nehemia bezig. En schitterend hoe jullie week na week zo doorbouwen als kerk. En die nieuwe locatie die jullie starten, die vind ik ook ontzettend stoer. Er zijn heel veel kerken in Nederland die groeien en die zeggen, nou, er komen heel veel mensen uit een bepaalde andere plek. Dan gaan we daar ook maar een kerk stichten. En vaak zijn het ook een beetje de makkelijke plekken waar dan de nieuwe kerken worden gesticht. Maar jullie zeggen gewoon in je eigen stad, voor nieuwe doelgroepen, op een moeilijke plek gaan wij een nieuwe locatie starten. En met 50 man gaan we daar een jaar elke zondag zijn. En niemand met vakantie, alle verloven ingetrokken, want er moet wat nieuws gebeuren. Nou, ik vind het echt heel bijzonder. En Mark die vroeg mij ook, van, nou, zou je weer een keer willen komen preken volgend seizoen? Ik zei, nou, als ik weer een keer mag komen, dan ik wil dan wel naar de nieuwe locatie. Want ik wil er wel bij zijn wat God daar gaat doen. Dus ik vind het prachtig om er komend jaar ook een keer te zijn. Maar ik vind het heel, heel stoer van jullie als gemeente dat je zo daarin uitstapt. En ik ben ook een heel mooi boek aan het lezen. En dat boek dat is nog een beetje een geheim boek. Het is zelfs ook nog niet helemaal af. Af en toe krijg ik nog een hoofdstuk toegestuurd. Maar dat is een boek wat Theo aan het schrijven is. Ja, dat wordt echt super. Dat gaat over gebed. En dus is ook een beetje geboren vanuit jullie gemeentecultuur. Want jullie bidden hier veel en vaak met elkaar. En hij heeft mij gevraagd om mee te lezen en dan feedback te geven. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen feedback. En Maria, jij leest ook mee, hè? Maar het is alleen maar praise. Het is hoofdstuk naar hoofdstuk. Ik heb een nieuw lievelingsboek. Het is echt supermooi. Dus die kun je vast op je verlanglijst schrijven voor Sinterklaas. Ja, als je een loodje gaat trekken naar boek... Hoe gaat het ook weer heten, het boek? Bidden. Nou ja, hoe moeilijk kan het zijn? He, dus die kun je dan vragen. Nou, dus ik wil deze middag graag wat met jullie delen uit het woord. Vanuit de eerste boeken van de Bijbel, de Torah. Heet dat bij de Joden, van Genesis tot en met Deuteronomium. En wij lezen dat regelmatig, of we lezen daarin. Maar de Joden die zongen dat ook vaak. En door de eeuwen heen hebben ze dat helemaal op muziek gezet. En elk vers en elk deel van een vers en heel veel woorden, die kregen dan hun eigen tonen. En Mozes zelf, die noemt ook de Torah, noemt hij ook een lied in Deuteronomium. Dus waar wij de Bijbel vaak lezen, daar zongen zij de Bijbel. En deze middag wil ik met jullie stilstaan bij de meest zeldzame toon van de hele Torah. Die komt maar 4 keer voor. En de 4 keer dat die voorkomt, dan is dat steeds op het kruispunt van een leven van een hoofdpersoon uit de eerste boeken van de Bijbel. Dat zo'n persoon echt staat van, ga ik links, ga ik rechts, wat ga ik nu doen? En de keuze die die persoon op dat moment maakt, is ook beslissend voor het vervolg van het leven. En die toon die heet de Charles Chalet. Een beetje een moeilijk woord, maar ze hadden allemaal namen voor die toon. En de Charles Chalet die komt dus maar 4 keer voor. En die 4 keer dat deze toon voorkomt, dat zijn hele spannende momenten, die gaan we samen bekijken. Dus als je je Bijbel bij je hebt, pak hem erbij in Genesis. Als je pen en papier bij je hebt, schrijf lekker mee of maak notities in je telefoon. Dat je het goed mee kan nemen en nog eens thuis kunt overdenken. Dat het woord echt een plek of zo ook in je leven kan krijgen. En de eerste keer dat die Charles Chalet plaatsvindt, is in Genesis 19. Genesis 19 vers 16. En dan vallen we in het verhaal van God die Sodom en Gomorra wil verwoesten. Het waren hele zondige steden. En ze waren eigenlijk zo zondig dat God zei, we gaan er een eind aan maken, want er is eigenlijk geen redder meer aan. Abraham die had nog gebeden als brugman, maar God zei toch, nee, we gaan door met de vernietiging van deze steden. Maar, zegt hij, jouw neef Lot, die woont daar met zijn gezin, en ik stuur wel 2 engelen vooruit naar je neef om zijn gezin te redden. En deze engelen die komen dan bij Lot en ze proberen hem te overtuigen, kom met ons mee, je moet vluchten, je moet hier weg. En dan staat er in Genesis 19 vers 16, toen Lot aarzelde. En boven dat woordje aarzelde staat dan die Charles Chalet. Daar komt voor het eerste keer die zeldzame toon, omdat de rabbies voelden hoe hier zat spanning op voor Lot. Wat ga ik doen? Toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn 2 dochters bij de hand, omdat de Heer hem wilde sparen. En ze trokken ermee de stad uit en pas buiten de stad bleven ze staan. En Lot die stond hier voor een moment van de waarheid voor hem. Hij stond hier voor de keus, ben ik een man van Sodom of ben ik een man van God? En die aarzeling bij hem, die geeft het aan dat hij het moeilijk vond om hier door te kiezen. Want Sodom, Lot had jaren van zijn leven geïnvesteerd in Sodom. Hij had nieuwe relaties opgebouwd met buren, met bekenden. Hij had een nieuw bestaan opgebouwd daar en hij had er zoveel geïnvesteerd dat hij dacht, ja, als ik nu wegga, dan ben ik dat allemaal kwijt. En hij vond het moeilijk en hij aarzelde, terwijl als je bij je verstand bent, zou je toch zeggen, kom op, gelijk weg daar uit Sodom. Maar hij vond die keuze moeilijk, ben ik een man van Sodom of ben ik een man van God? En voor een aantal mensen hier in deze ruimte is dit zo'n kruispunt waar je vroeg of laat komt, dat je voor die keuze staat, ben ik een vrouw, ben ik een man van Sodom? Of ben ik een vrouw of een man van God? Ik heb met ondernemers gesproken. Die zeiden, ja, ik heb tijdenlang gewerkt aan een deal. En eindelijk kwam die deal voor elkaar. En met de opdrachtgevers gingen we uit om het te vieren. En we begonnen in een restaurant en we gingen lekker eten. En er was lekker drinken, was erbij, alcohol was erbij. En van het restaurant gingen we naar een volgende club. En er kwam meer alcohol. En van die club gingen we naar een volgende club. En ja, ik had zoveel gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Ik wilde niet zomaar weggaan weer naar huis. Dus ik ben bij die groep gebleven en doorgegaan en verder gegaan. Maar toen ik bij zinnen kwam, bevond ik mij op een plek waar ik eigenlijk helemaal niet thuis hoorde. Bevond ik mij in Sodom. En daar heb ik zoveel opgegeven wat me lief en dierbaar is. En soms moet je tijdig in beweging komen, omdat je ten diepste geen vrouw bent, geen man van Sodom, maar een man, een vrouw van God. En de zomer komt eraan en we zijn hier met veel jonge mensen ook in deze ruimte. En je gaat misschien op vakantie met vrienden en vriendinnen. En je vrienden en vriendinnen zijn belangrijk voor je. En je hebt geïnvesteerd in die relaties en dat wil je niet zomaar kwijtraken. Je wilt erbij blijven horen. En op vakantie daar, ja, alle grenzen die worden wat los. En je gaat samen feest vieren en wat alcohol drinken en wat fuiven. En van het een ga je naar het ander. En er kan maar zo'n moment komen dat jij er op dat kruispunt staat. Ga ik nu mee naar de volgende plek of kom ik nu in beweging? Want ik ben geen jongen, ik ben geen meisje van Sodom. Ik ben een dochter, een zoon van de Heer. En voor de zonen en de dochters van de Heer, er zijn plekken waar je niet naartoe hoeft te gaan. Er zijn dingen die je niet hoeft te zien. Omdat jij ten diepste zo niet bent. Je bent een zoon, een dochter van de koning, geen man of vrouw van Sodom. En Lot die stond hier op dat eerste kruispunt bij die Charles Chalet. Dat zijn momenten van de waarheid die soms zo spannend kunnen zijn. Maar ik wil je aanmoedigen op dat kruispunt te kiezen voor de Heer. En dan gaan we naar de tweede Shel Shelet. En die staat een paar hoofdstukken verder in Genesis 24. Er komt weer zo'n spannend moment. En daar vallen wij in het verhaal van Abraham die zijn knecht Eliezer erop uitstuurt om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. En die knecht die moet gaan naar een ver land. En Abraham die had gezegd tegen zijn knecht, zoek daar en vind daar een vrouw en breng die terug. En ik hoop dat er nageslacht uit voortkomt. En deze knecht die wist, als ik slaag, dan gaat mij dit heel veel kosten. Want eerder had Abraham gezegd, als ik geen nakomelingen krijg en als mijn kinderen geen nakomelingen krijgen, dan zal mijn bezit toekomen aan mijn knecht Eliezer. En deze knecht wist, als Isaac sterft voor mij en er zijn geen kinderen, dan ben ik schat hemeltje rijk. Dan komt alles van mijn meester, komt dan bij mij. En nu vraagt mijn meester om een vrouw te zoeken voor zijn zoon. En moet ik dan goed zoeken of een klein beetje minder goed zoeken? Want het kan me een hoop kosten. En dan staat er in Genesis 24 vers 12. Toen zei hij. En dan komt er weer die Shel Shelet. Omdat die rabbis voelden, hier zat spanning op. Dit was niet zomaar een lichtvaardig gebed. Dit kostte deze knecht veel. En de knecht bad, Heer, God van mijn meester Abraham. Als u mijn meester Abraham genegen bent, laat hem mij dan zo vergaan. En dan bidt hij, laat mij dan slagen. En deze knecht, hij wist, ik ben niet de eigenaar van de erfenis. Ik ben de dienaar. En dat is ook zo'n belangrijk kruispunt in ons leven. Dat wij tot in onze tenen weten, wij zijn niet de eigenaar. Wij zijn de dienaar. Wij allemaal zoals we hier zijn, ons zijn dingen toevertrouwd. We hebben talenten gekregen. Sommigen van ons hebben bezittingen en rijkdommen toevertrouwd gekregen. Sommigen van ons die hebben hun namen staan op eigendomsactes van panden of van bedrijven of van onroerende zaken. Het kan zijn dat je je hart en ziel hebt gegeven aan een bediening in de gemeente. Dat je hebt meegeholpen om deze kerk te brengen tot waar die nu is. En dat je langzaam maar zeker, kan het maar zo zijn dat je je eigenaar gaat voelen. Dat je zegt, ja mijn naam staat daar en ik heb zoveel hier aan gebouwd en ik heb zo hard gewerkt. Ik ben wel een beetje eigenaar. Terwijl God zegt, alles wat je hebt gekregen, dat heb je van mij. Wie gaf jou de adem in je long om elke ochtend weer op te staan en er weer wat van te maken? Wie gaf jou die creatieve ideeën waar al die mensen op aansloegen? Dat kwam toch zeker allemaal van mij? Alles wat je hebt, het is niet van jou. Je bent niet de eigenaar, maar je bent de dienaar. En als we kijken op het christelijke erf bij organisaties of bij kerken, maar ook bij bedrijven of in families of in gezinnen. Er zijn zoveel dingen stuk gegaan. Omdat mannen en vrouwen zich gingen gedragen als een eigenaar. En vergaten wie zij ten diepste waren, de dienaar. En ik weet nog, een paar jaar geleden gingen we met 4M gingen we ook door een moeilijke fase heen. En er was ook tijd als oprichters. En samen met Theo en met broer Jan en met Pieter hebben we 4M opgericht 10 jaar geleden. Maar we voelden, het is tijd dat wij als oprichters uit de besturen gaan en dat er een onafhankelijk bestuur komt. En daar hadden we een aantal mensen voor gevraagd, waaronder ook Hans Meerveld hier uit de gemeente. En in de voorbereidende gesprekken hadden we ook een keer dat gesprek over eigenaarschap en dienaarschap. En dat Theo en ik tegen dat beoogde bestuur zeiden, als jullie verder willen zonder ons, dan respecteren wij dat. Wij realiseren ons dat wij onderdeel zijn ook van het probleem waar we nu in zitten. En we zijn bereid om het mee te helpen oplossen. Maar als jullie zeggen, wij willen verder zonder jullie, dan respecteren wij dat. Want wij zijn niet de eigenaar, wij zijn dienaar. En om dat met overtuiging te zeggen voor iets waar je met hart en ziel jarenlang alles voor hebt gegeven. Dat is niet niks. Maar ik geloof wel, geestelijk gezien is dat zo van belang dat wij... Dat wij weten, dat we weten, dat we weten. Wij zijn niet de eigenaar van onze talenten, niet van onze bezittingen, niet van alles wat we hebben meehelpen opbouwen. Niet. Wij zijn niet de eigenaar, wij zijn de dienaar. En de knecht van Abraham laat het ons hier zien. Hij komt binnen als een dienaar. voor het succes van zijn meester, de eigenaar. Leef als dienaar, niet als eigenaar. En we gaan door naar de derde Shalshelet. We hebben er twee gehad. En die eerste was, ik ben niet de man, de vrouw van Sodom. Ik ben de man, de vrouw van God. En de tweede is, ik ben niet de eigenaar, ik ben de dienaar. En de derde keer dat die zeldzame toon voorkomt is in Genesis 39. En dan zijn we bij het verhaal van Jozef. Jozef verkocht door zijn broers. Als slaaf daar beland in Egypte, eenzaam in het huis van Potifar. En daar in het huis van Potifar, daar gebeurt iets. Potifar die heeft een vrouw. Laten we zeggen dat zij Potifera heet. En Potifera die wordt verliefd op Jozef. En dan zegt de Bijbel in Genesis 39 vers 6, het laatste zinnetje. Jozef was knap en aantrekkelijk. Nu is de Bijbel heel zuinig met woorden. De Bijbel gebruikt eigenlijk nooit een woord te veel. Dus als er in één zinnetje twee keer hetzelfde staat, maar dan net op twee verschillende manieren, dan wil dat zeggen echt de overtreffende trap. Dus Jozef was echt een ongelooflijk stuk. Jozef was echt, de vrouwen die konden niet naar kijken. Jozef die was zeg maar George Clooney aan de Nespresso. Hij was Brad Pitt daar in de film Troy. Hij was David Beckham die die bal als een banaan in de goal kon krullen. Hij was Theo van de Heuvel met zijn hipsterkapsel, zo een paar weken lang. Ja, dat was het. Met een nieuwe kapsel, joh. Ik schrok me echt kapot, joh. En toen hij thuis kwam, zijn kinderen moesten huilen, vertelde hij. Je komt een vreemde man. Ik dacht, ik kan geen vrienden meer blijven met Theo. Hij is nu veel te knap voor mij. Dat is. Maar gelukkig heb je nu weer gewoon. Maar Jozef was knap en aantrekkelijk. En er zijn zelfs verhalen uit de overlevering dat Potifera de voorname vrouwen van Egypte uitnodigde om bij haar te komen. Bij haar thuis. En dat ze zei, ik wil jullie iets laten zien. Dat is het mooiste wat jullie ogen ooit hebben aanschouwd. En die vrouwen die kwamen daar. En er was er wijn en er was er eten. En toen kwam Jozef binnenlopen. En die vrouwen die werden zo wild van onvervuld verlangen. Dat zij zichzelf begonnen te snijden met het bestek. En hun wijnbekers vulden zich met hun bloed. Vertelt dat verhaal. Zo mooi was Jozef. Nou, dat is duidelijk hè zo. Hij was dus echt ongelooflijk knap. En Potifera had dat gezien en dan vers 7 gaat het door. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen en zij begon te zingen. Kom bij me liggen, sla je armen omheen. En dat is gewoon een Bijbels liedje is dat, hè? Dat komt gewoon uit Genesis. Dat is een soort opwekkingslied, maar dan seculier. En er moeten denk ik nog een keer rechten van afgedragen worden. Maar zij zong er maar, kom bij me liggen. En dan vers 8, dan komt dan die Shalshelet. Maar dat weigerde hij. En het feit dat daar die Shalshelet staat, dat wil zeggen dat die rabbies ook voor voelden. Dit was niet makkelijk voor Jozef, dit was echt wel een ding. Want ik weet nu wat sommige mannen hier denken in de zaal. Die denken, ja, Jozef weigerde, want hij was hartstikke knap, maar die vrouw was hartstikke lelijk. Maar dat zegt de Bijbel niet. En die rabbies die voelden, ja, dit was niet zomaar om de lelijkheid, maar nee, het was echt wel moeilijk voor hem om dit te weigeren. Want Jozef, helemaal alleen op de wereld. Remi, daar in Egypte. En wat kun je dan als jonge man verlangen naar de warmte van een vrouw? En toch weigerde hij, want hij zei, ik ben geen man van de losse moraal. Ik ben integer. En dat is dat derde kruispunt, die derde Shalshelet. Ik ben geen vrouw. Ik ben geen man van de losse moraal. Ik ben integer. Ik ben trouw. Dat is wie ik ben, want ik lijk op hem. En een paar maanden geleden kwam er een vriend bij mij. En die vertelde dat hij een mailtje had gekregen van een collega bij hem op het werk. En die collega was verliefd geworden op hem. En in die mail had ze dat aan hem verteld en ze had verteld wat ze allemaal met hem wilde doen. En hij was een beetje van slag van die mail en hij liet die mail aan een andere vriend lezen. En hij zei, wat moet ik doen? En die vriend zei, nou dat is heel eenvoudig. Je moet een mailtje terugsturen dat je er niks mee wil doen, want je hebt een vrouw en je hebt kinderen en dat is helemaal klaar. Hij zei, ja dat ga ik doen. Dus dat had hij gedaan. En hij vertelde mij dat verhaal. En ik kwam thuis bij Rut, bij mijn vrouw, en ik vertelde dat verhaal aan Rut. En ik zei tegen Rut, hoe kan het nou dat hij dat steeds heeft? Want dat was al de derde keer dat hij met zo'n verhaal bij me kwam. Dat hij dat steeds heeft en ik er nooit. En sommige dingen zijn gewoon oneerlijk verdeeld in de wereld. Denk, moet ik ook een hipster kapsel of wat? En Rut zei, ja, dat hij dat steeds heeft, hij is wel heel aardig. Ik zei, maar ik ben ook heel aardig. Nou, zeg Rut, jij bent eigenaardig aardig. Ik zeg, wat betekent dat dan? Maar ik heb erover nagedacht. Hoe kan het nou dat de ene dat steeds heeft en de andere niet? En ik moest denken aan een principe ook van de rabbies. Als het gaat om deze zaken, dan is voor hun een heel belangrijk principe. Waar zet jij je hekje neer? Want als het gaat om de flirt, als het gaat om de openheid naar mensen die de jouwe niet zijn, dan kun je daar een beetje gaan balanceren op het randje en doen alsof je neus bloedt en tegelijkertijd alles zoveel mogelijk een beetje meepakken. Maar je kunt ook op veilige afstand blijven om jezelf te beschermen en andere mensen te beschermen. En de rabbies die spraken niet zozeer over de overtreding van het gebod, maar ook waar zet jij je hekje neer, zodat je veilig kunt leven. En Jozef, hij wist, ik ben een man van integriteit. Ik ben geen man van een losse moraal. En we zijn hier samen en in een zaal van deze omvang, er zijn hier mannen, vrouwen, jonge meiden, jonge jongens. En je hebt je hart opengezet voor iemand die de jouwe niet is. En misschien ben je er in gedachten wel mee bezig, misschien ben je er in je hart mee bezig, misschien is het al helemaal los. Maar ten diepste, je bent geen vrouw, geen man van een losse moraal. Als kind van de Allerhoogste ben je een man, een vrouw van integriteit. En op dit kruispunt mag je kiezen met Jozef om te weigeren. Om weer terug te keren. En misschien ben je al helemaal betoverd door die persoon. Maar je mag zeggen, Heere God, wilt u dat deze ochtend verbreken? Wilt u mij in de vrijheid zetten? En laat me wandelen in zuiverheid en integriteit achter u aan. En Jozef, hij was geen man van een losse moraal. Hij was integer. En dan gaan we naar de vierde en de laatste Shalshelet. En die staat niet in Genesis, die staat in Leviticus. In Leviticus 8. En daar komen we bij Mozes. En in Leviticus 8, daar zegent Mozes zijn broer Aaron in als de nieuwe hoge priester van het volk. En voor Mozes was dat echt een groot en ook wel een moeilijk moment. Want tot dit moment was Mozes alles geweest voor iedereen. Mozes was de bevrijder. Mozes was de wetgever. Mozes was de profeet. Mozes was de priester. Mozes was de raadgever. Mozes was alles voor iedereen. En hier komt dan dat moment dat Mozes zijn broer Aaron inzegent als hoge priester en voorgoed afscheid neemt van dat stuk van zijn bediening. En we lezen dan in Leviticus 8, vers 23. Mozes slachtte het dier. En boven dat woordje slachten, daar komt dan die shalshelet. Dit was iets wat Mozes veel kostte. Mozes slachtte het dier, streek wat bloed aan de rechteroorlel van Aaron, op zijn rechterduim en op de grote teen van zijn rechtervoet. En Mozes wist, nu ik mijn broer inzegen, zal van generatie op generatie het hoge priesterschap blijven in deze familie. En ik zal overblijven alleen als een profeet. En het is maar zelden dat de kinderen van een profeet ook profeet worden. De kans is groot dat na mij die lijn van de profeten hier stopt. En de lijn van het priesterschap zal van generatie op generatie doorgaan bij Aaron. En hij scheurde dat stuk van zijn bediening als het ware af. En Mozes die moest hier tot de conclusie komen voor zichzelf. Ik ben niet de man die alles kan. Ik heb een specifieke taak. En velen van ons komen vroeg of laat op exact dat kruispunt. Dat je voor jezelf moet toegeven, ik ben niet de vrouw. Ik ben niet de man die alles kan. Ik heb een specifieke taak. En ja, je probeert al die ballen in de lucht te houden. Je probeert alles te zijn voor iedereen en alles te doen zodat het goed is en nergens fouten te maken. Maar je bent niet de vrouw, niet de man die alles kan. En sommigen van ons geloven nog in die mythe van de onbeperkte belastbaarheid. Stapel maar op deze schouders, deze rug kan nog wel wat rechter, deze knieën knikken niet door, maar je bent niet de vrouw, niet de man die alles kan, je hebt een specifieke taak. En soms is dat zo moeilijk om die grenzen af te bakenen, daarin helderheid te creëren voor jezelf. Afgelopen zomer ben ik 40 geworden en dat was best wel een dingetje voor mij. Zijn er meer mensen die 40 zijn? En je mag het gewoon eerlijk toe. Ja, daar, heel goed. Ja, maar zijn er ook mensen die nog lang geen 40 zijn? Je bent pas 38 of zo, of 37. Het duurde heel lang. Ja, heel lang. Maar het gaat een keer gebeuren, ook voor al die mensen. En een van de dingen waarvan ik echt overtuigd was, tussen mijn 40ste en mijn 50ste, is een heel belangrijk decennium. Ik noem dat het gouden decennium, tussen 40 en 50. Want tussen 40 en 50 heb je aan de ene kant ervaring en aan de andere kant heb je nog energie. Dus als je wil investeren in een nalatenschap, dan tussen je 40ste en je 50ste, dan moet het gebeuren. Dan moet je er echt staan, dan moet je weten waar je moet zijn, je moet weten wat je moet doen. En ik ben daar een paar jaar wel mee bezig geweest, vanaf mijn 38ste, dat ik daar met vrienden over sprak, dat ik er met Rut over sprak, dat ik er veel over bad en op zoek was, waar moet ik zijn en wat moet ik doen tussen 40 en 50. En langzaam maar zeker werd het een beetje helder dat ik verstond van de Heer Henk, je moet blijven spreken, je moet dat woord blijven brengen voor de harten van de mensen. En daarnaast wil ik dat je investeert in gemeenteontwikkeling en in sprekersontwikkeling om mijn koninkrijk te bouwen op de werkvloer en op de kerkvloer. En om te zorgen dat onze kerk op het scherpst van de snede gemeente kunnen zijn in ons land en in het buitenland. Dat betekent ook dat ik met dingen moest stoppen, dingen moest afbouwen en moest focussen. Maar ik ben niet de man die alles kan. Ik heb een specifieke taak, zoals je hier bent. Je bent niet de vrouw, niet de man die alles kan. Je hebt een specifieke taak. Ik wil samen gaan bidden. En vanuit het gebed gaan we ook een lied zingen. En tijdens dat lied, dan kun je ook naar het kruis toe komen, daar aan die kant van de zaal. En wij zullen ook de bidders zijn. En het kan heel goed zijn dat op één van deze kruispunten dat je gebed nodig hebt. Misschien zijn er zaken in het verborgene die je in het licht mag brengen. Waar je genade, waarheid in nodig hebt. Misschien sta je op zo'n kruispunt en je weet het moet anders. Ik ben niet de man, de vrouw die alles kan, maar waar moet ik mee stoppen? Ik heb leiding nodig, wijsheid nodig en je kunt daar gebed krijgen zometeen. Misschien zit je veel te vast aan dingen en heb je echt nodig dat er zaken worden losgesneden. Misschien heb je nodig dat de betovering over andere personen verbroken wordt en je in zuiverheid kunt blijven leven. Daar kun je zometeen gebed ontvangen. En ik wil nu bidden voor ons allemaal. En daarna gaan we samen zingen. Zullen we samen gaan staan en dan gaan we samen bidden. God, u bent een goede, goede vader. En u weet, Heer, die kruispunt in ons leven, waar we zo kunnen aarzelen, waar het juiste besluit ons zoveel kan kosten, waar het soms zo moeilijk is om bij te sturen en trouw te blijven aan wie we zijn in u. En Heer, u heeft hier vanochtend gesproken over die kruispunt in ons leven. En misschien sta je hier en je weet, ik ben niet de vrouw, ik ben niet de man van Sodom. Ik behoor aan God toe. Maar ik ben op plekken geweest waar ik niet thuis hoor. Ik heb dingen gedaan die helemaal niet bij me pasten. En als ik terugkijk, dan schaam ik mij ervoor. Maar ik durfde niet tijdig in beweging te komen als Lot. Ik aarzelde en bleef er maar bij. En er zijn dingen stuk gegaan. Mag je zometeen terugkeren naar het kruispunt en verzoening ontvangen. Een nieuwe kracht ontvangen om in het vervolg op het juiste moment in beweging te komen. En dan mag je zometeen komen naar het kruis. Misschien sta je hier en je bent je te veel eigenaar gaan wanen van bezittingen, van rijkdommen, van talenten, van een bediening. Maar het is niet van jou. De zegen stroomt wel via jou, maar de zegen is niet van jou. En wat kunnen we soms vastzitten aan die dingen waarvan we overtuigd zijn dat ze van ons zijn. En misschien heb je gebed nodig, zodat je kunt loslaten. Zodat je durft over te geven. Durf te leven als een dienaar. En als het voor jou is, kom zomaar naar het kruis. En er zijn hier een aantal vrouwen in deze ruimte, ook een aantal mannen. Je hebt je hart opengesteld voor iemand die de jouwe niet is. Je bent bezig met de flirt. Misschien ben je al wel betoverd. Ziek van verlangen naar die persoon, terwijl je weet het is niet goed. En Jozef, hij weigerde. En vanochtend wil de Heer vanmiddag ook banden daarin doorknippen. Weer in de vrijheid stellen, zodat je integer kunt blijven. Terug kunt keren naar de Heer. O, mijn broer, mijn zus, het is niet te laat, maar kom dan vandaag in beweging op dat kruispunt. En laat voor je bidden. Breng het verborgen in het licht. En maak de korte met mij. Als dat voor jou is, kom zometeen naar het kruis, als we samen zingen. Laat voor je bidden. En er zijn die mensen, je probeert de hele wereld te redden. Probeert alles te zijn voor iedereen. Maar dat is niet wat God van je vraagt. Hij heeft voor jou een specifieke taak. En wat kan het moeilijk zijn om los te laten en nee te zeggen. Tegen dingen die je misschien goed kan en waar je van houdt. Maar je mag die weg gaan. En er mag weer ruimte komen in je leven. Focus. Als dat voor jou is, kom zometeen naar het kruis. Laat voor je bidden. En geliefde broers en zussen, zo wil ik jullie zegenen. Dat je zo die komende paar liederen zaken zult doen met de Allerhoogste. Terug zult keren naar jouw kruispunt. En daar leiding zult ontvangen in genezing. In Jezus' naam.